Laten we een moment van stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk doordat hij het sticht en grondvest. Met recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader die hemel en aarde gemaakt heeft. Die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en komen zal. Amen. Laten we ook met elkaar de twee volgende coupletten staande zingen. Zie hem verschijnen en zou ik nog vrezen van lied 45a uit de bundel Johannes de Heer. Geweldig om zo'n overwinningslied over de dood, dat opstandingslied, U zij de glorie, wat over heel de wereld in zoveel verschillende talen gezongen wordt, dat we dat hier op de eerste dag van de week, de opstandingsdag van Christus, samen mogen zingen. In een dienst waarin het thema centraal staat, verlangen naar vrede. En we weten dat toen de Jezus verscheen, na de opstanding aan zijn discipelen, begon hij altijd met de woorden, vrede zij u. Hij zei nogmaals tot hen, vrede zij u. In Christus hebben we zo'n geweldige vrede ontvangen, waar we vanavond met elkaar over na willen denken. Allemaal heel hartelijk welkom. Laten we samen deze dienst aan de Heere opdragen en God zegen vragen over ons samen zijn. Vader in de hemel, wat is het geweldig om dit prachtige overwinningslied op die eerste dag van de week te mogen zingen. We weten, Heer, heel veel mensen denken dat de eerste dag van de week maandag is. Heer, maar dan missen ze het goede begin van de week. Wat is het toch goed, Heer, dat wij de week op zondag mogen beginnen. Want een goed begin is het halve werk, zeggen we wel eens. Heer, als we zo op die eerste dag van de week rondom u mogen samenkomen. Rondom de overwinnaar die toen overwonnen heeft En ons ook de overwinning wilt geven in de komende week die voor ons ligt. Heer, er is er maar één die weet welke week er op ons afkomt. Er is er maar één die precies weet wat we nodig hebben. En daarom is het zo geweldig, Heer, dat u deze week die voor ons ligt ook met ons meegaat. Als de overwinnaar. Als de vredevorst. Als degene die als vredevorst in ons leven wil regeren. En zijn vrede zal groot zijn. Heer, dank u wel voor deze avond. Dank u wel voor iedereen die vanavond hier naartoe gekomen is. Misschien, en dat is zeker ook, zijn die mensen die misschien nog wel nooit in een kerk gezeten hebben. Of in ieder geval nooit in de schuilplaats gekomen zijn. Heren, laat het zo zijn dat ze vanavond mogen ervaren dat ze in de schuilplaats van de Allerhoogste mogen zijn. Heer, waarover uw woord ook spreekt. En dat ze hier in de schuilplaats uw rust en uw goedheid, uw nabijheid, uw liefde, de warmte van u mogen ervaren. En dat we aan het einde van deze dienst tegen elkaar mogen zeggen, wat was het goed om hier in de schuilplaats te zijn. Omdat we een ontmoeting met u mochten hebben. Heer, en zo leggen we deze dienst in uw handen. We willen u vragen, Heer, wilt u tot ons hart spreken? Wilt u ons verstand openen? En Heer, wilt u onze harten maar aanraken? Dan is het goed. Wilt u met het koor zijn? Heer, dank u wel voor het koor wat bij ons is, nooit alleen. En dat ze daar ook van mogen getuigen. En wilt u de liederen die ze zingen ook zegenen? Heer, ook het woord wat verkondigd mag worden, wilt u daar ook door tot ons allemaal spreken. Ik wil ook in het begin van deze dienst ook bidden voor onze broeders en zusters die vervolgd worden. Levens bedreigd worden, omdat ze in u geloven. We denken aan onze broeders en zusters in Noord-Korea, in China, Vietnam, maar ook in communistische landen of islamitische landen. Heer, dank u wel dat u ook daar wilt zijn en ja, dat u juist ook onze broeders en zusters daar wilt helpen en kracht wilt geven om vol te houden in hele moeilijke omstandigheden. Heer, dank u wel dat we als gemeente één met elkaar mogen zijn en ook voor hen mogen bidden. Heer, wilt u ons zo vanavond een goed uur geven. En als hier mensen zijn onder ons die op zoek zijn, verlangen naar die echte, werkelijke vrede, Heer, wilt u dan als de vredevorst in ons midden uw werk doen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar lied 412 zingen uit de bundel Opwekking. De Heer Jezus heeft gezegd, als je nou echt werkelijke rust zoekt, vrede zoekt in je leven, kom dan tot mij. Want ik kan je werkelijk die rust en die vrede schenken. Nou, dat lied 412, dat bestaat uit twee delen. En elk deel zingen we twee keer. Als we nou het eerste deel twee keer gezongen hebben, dan komen we bij neemt mijn juk op u en leert van mij. En als we dat zingen, dan nodig ik het koor uit, nooit alleen, om alvast zich hier op te stellen. En dan gaan ze voor ons drie liederen zingen. Het koor staat onder leiding van Marian Snippert. En we kijken eruit naar het lied wat jullie dan gaan zingen. Dus als we dat tweede deel gaan zingen, dan nodig ik jullie graag uit om alvast hier te gaan staan. En dan gaan we graag luisteren naar jullie liederen. 412 uit de bundel Opwekking.
zien dat het gospel geworden wordt, alleen maar zangvleggen. Kunt u zien, er stond op papier van het jongerenkoor, maar met zijn zilveren haren te zien. Zij hebben dus een gospel. We zingen het eerste lied, het heet Van Hart tot Hart. Laten we elkaar ontmoeten, maar dan wel van hart tot hart. Een band is meer dan elkaar begroeten. Geef liefde de ruimte, maak een nieuwe start. Van hart tot hart.
Thank you.
aan u. Zonder u ben ik verloren, uw Adem.
Dankjewel voor dit prachtige lied. Wat mooi dat je kunt zingen, nu leef ik voor u. Wat wil hij voor ons betekenen? We gaan met elkaar nog een lied zingen. En terwijl we dat lied zingen, zal er ook vanavond gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente en voor het onderhoud van de gebouwen. Dat is 2 collecten in 1 rondgang, waar we u voor uit willen nodigen om ook aan de Heer uw gave te geven voor het werk wat we mogen doen hier in Enschede. Dus de eerste voor het werk wat we doen in de gemeente en de tweede collecte voor het onderhoud van de gebouwen. We zingen en we luisteren naar het voorspel van lied 133 uit Johannes de Heer, Hij die rustig en stil, 133. Dat is makkelijker gezongen dan gedaan, hè? Als we zo gezongen hebben, loeit de levensorkaan. Nou, ik denk dat u allemaal wel zo'n storm meegemaakt hebt in uw leven. Of misschien wel op dit moment midden in zo'n storm zit. Om dan rustig te vertrouwen op hem? Nou, dat is niet zo makkelijk. Maar het is wel goed om daar met elkaar over na te denken. Hoe kunnen we die vrede, hoe kunnen we die rust in ons leven echt werkelijk ervaren? Het beloofde heel wat afgelopen dinsdag, toen Barack Obama tot de president in Amerika uitgeroepen werd. Wat een toespraak. Wat een rust vond je erin. En we dachten en we denken allemaal, het komt wel goed. Een paar dagen later, zware bombardementen namens Amerika in Afghanistan. Of Barack Obama die de subsidiebron voor de groeperingen die voor abortus pleiten weer openmaakte. Vrede door zo'n wereldleider. Israël die zich terugtrok uit de Gazastrook. Ik noem zomaar een paar dingen van de afgelopen week. Zou de vrede nu komen? Nee. De tunnels naar Egypte zijn alweer geopend. En er worden alweer wapens het land binnengesmokkeld. Misschien wapens uit Iran? Vrede? Nee. De rebellenleider, aangepakt, opgepakt, die zoveel honderdduizenden vermoord heeft van het leger van de Heer. Vreselijke bloedbaden in Afrika. Zal het nu voorbij zijn? Ach, in zijn plaats zullen er weer anderen zijn. Of zoals we vrijdag opgeschrokken werden door het verschrikkelijke drama wat zich afspeelde in België. Een jongen van 20 jaar die een crash binnensjouwt en zomaar in koele bloeden twee peutertjes neersteekt. En een verzorgster. Waar is de vrede? Waar is de vrede waar we zo lang op wachten? Maar goed, als we kijken naar het nieuws, als we kijken naar de wereld om ons heen, dan is inderdaad de vrede er nog lang niet. Maar kijk eens in ons eigen leven. Kijk eens naar dat wat er gebeurt in uw eigen leven of misschien in uw huwelijksleven. Is het rust in u? Is het rust in uw leven? Hoe staat het met u? Misschien is het wel eens goed om met elkaar vanavond eens na te denken over het onderwerp, wat betekent eigenlijk het woordje vrede? U weet wel, in het Hebreeuws heb je daar een heel mooi woord voor. Shalom. En als mensen in Israël elkaar begroeten, of je nou gelovig bent of niet gelovig bent, of je nou liberaal Jood bent of orthodox Jood, je zegt allemaal shalom. Shalom of in het Grieks eirene. Wat betekent dat? Wat betekent het woordje shalom? Nou, als je een woordenboek opzoekt en je zoekt shalom op, nou, dan kunt u heel veel betekenissen vinden. En ik heb er een paar voor u opgeschreven. Als mensen elkaar begroeten met shalom, is het niet zomaar alleen maar een groet, maar het is een wens. Een wens voor veiligheid. Shalom. Vriendschap. Gerustheid. Voorspoed. Gezondheid. Goedheid. Tevredenheid. En welvaart. Dat is eigenlijk het woordje shalom en dan zijn er nog een heleboel andere betekenissen. Nou, de Heer Jezus die leert ons iets over het woordje vrede. En misschien is het wel goed om dat even met elkaar te lezen, als u een Bijbel bij u heeft, in Johannes 14, vers 25 tot en met 27. En daar willen we vanavond met elkaar heel kort over nadenken. Dus Johannes 14, vers 25 tot en met 27. Johannes 14, vers 25, daar staat: dit heb ik tot u gesproken, terwijl ik nog bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, Mijn vrede geef ik u. Niet gelijk de wereld die geeft, geef ik hem u. Uw hart wordt er niet ontroerd of verzaagd. Nou, en dat vind ik eigenlijk zo wonderlijk hoe dat hier staat over de vrede die God ons gegeven. Dit stukje trouwens, voor degene die 2 weken geleden in de zondagmorgendienst bij ons waren, toen heb ik met u gehad over een biografie van Charles Darwin. En ik heb u ook verteld dat Emma, zijn vrouw, heel gelovig was. En dat Emma Charles Darwin op een gegeven moment een brief geschreven heeft en hem gewezen heeft op deze woorden in vers 27, waar de Heer Jezus zegt, mijn vrede geef ik u. Charles Darwin is zijn leven lang op de vlucht geweest voor zijn geloof en voor de kerk. En hij is het eigenlijk nooit kwijtgeraakt. En ook aan het einde van zijn leven blijkt dat heel duidelijk, dat Charles Darwin altijd een grote twijfelaar geweest is. En veel onvrede gekend heeft in zijn leven. En toen Emma, zijn vrouw, dit in een brief geschreven heeft, is deze brief later teruggevonden. En ik heb u toen verteld, toen heeft Charles Darwin in de kantlijn geschreven, Emma, als ik dood ben, moet je weten dat ik dit evangelie meerdere malen gekust heb en beweend heb. Dat waren de woorden van Charles Darwin over dit gedeelte van vers 27. Mijn vrede geef ik u. Wat ik zo mooi vind hier in dit stukje, dat is dat de Jezus hier een afscheidsrede houdt. Dit zijn bijna de laatste woorden van de Jezus. Vlak voor zijn sterven, vlak voordat hij naar de hof van Gethsemane ging, voordat hij gevangen genomen werd. En nou zegt de Jezus hier het eerste, die eerste 4 woordjes, vrede laat ik u. Het lijkt wel een soort nalatenschap van de Jezus. Vrede laat ik achter. Vrede laat ik u. Het lijkt wel of hij zijn testament opmaakt, wat hij achterlaat. Zijn ziel, zijn geest, heeft hij overgegeven aan zijn vader. Zijn lichaam heeft hij als het ware vermaakt of overgegeven aan Jozef van Arimathea en Nicodemus, die zijn lichaam van het kruis afhaalde en bij Jozef in het graf legde. Zijn kleed heeft hij achtergelaten aan de soldaten. Zijn moeder heeft hij zelfs achtergelaten aan Johannes de evangelist. Wat had hij nog meer om weg te geven? Wat had hij nog meer om, als het ware, als een erfenis achter te laten? Wat kon hij zijn discipelen nog geven? Goud? Of zilver? Of zijn huis? Hij had het niet. Het mooiste, het grootste, het belangrijkste wat hij zijn discipelen achter kon laten, dat was vrede. En dat was het allerwaardevolste wat hij achter kon laten. Toen de Heer Jezus hier op aarde kwam, was hier op deze hele wereld nog niet de vrede gevonden. Er was nog geen werkelijke vrede. De mens leefde nog gescheiden van God. Vandaar dat, we hoeven niet zo heel ver terug te schakelen in deze tijd van het jaar, vandaar dat toen de Heer Jezus geboren werd, er in de velden van Efrata gezongen werd door de engelen, ere zijn God in de hoge en vrede op aarde. En weet u, dat woordje vrede op aarde, als je dat in het Grieks terugvindt, dan wordt dat woordje vrede op aarde niet als een wens daar gezongen, maar als een feit. In Christus werd de vrede op aarde realiteit. Het was dus niet een wens, maar een constatering. In de geboorte van Christus was de vrede van God hier op aarde. En nu was het werk van de Jezus klaar. De vrede was gesloten. De vrede tussen een heilig en rechtvaardig God en een zondaar die zijn eigen weg ging. De vrede tussen God en mensen. De basis voor de werkelijke vrede. En die vrede die de Jezus als een soort erfenis achtergelaten heeft, die mag je in bezit nemen. En dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag voor ons vanavond. Heb jij vrede met God? Is het goed tussen God en jou? Als jij voor God komt te staan, en dat gebeurt een keer, natuurlijk kun je daar op een gegeven moment zeggen, nou, daar wil ik niet over nadenken. En je kunt als een struisvogel je kop in het zand steken. Maar er komt een moment dat je voor God komt te staan. Voor een heilig en rechtvaardig God die geen enkele zonde door de vingers kan zien. En dan is het heel belangrijk dat je voor jezelf weet, ik heb een erfenis gekregen. De Heer Jezus heeft voor mij vrede achtergelaten. En die vrede heb ik in bezit mogen nemen. Weet je dat voor jezelf? Zeker. Als je voor God komt te staan, dat het goed is tussen God en jou. Nou, hoe kun je dan die vrede ontvangen? Als je Johannes er even bij houdt, dan kun je dat vinden in Romeinen 5. In Romeinen 5, daar staat hoe je die vrede kunt krijgen. Die vrede die de Jezus achtergelaten heeft. Die vrede die hij gelaten heeft. Die kun je ontvangen. En je kunt die vrede nergens anders ontvangen dan, je zou eigenlijk kunnen zeggen, hier achter me aan de voet van het kruis. Daar kun je de vrede van God ontvangen. Bij het kruis waar Christus voor ons stierf. Want er staat in Romeinen 5 vers 1 een heel bekend vers. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Er is maar één manier om die vrede met God te vinden. Dat is door het geloof bij het kruis van de Heer Jezus Christus. Heeft u die vrede al ontvangen? Dat is het eerste wat de Heer Jezus zegt. Vrede laat ik u. Tweede wat de Heer Jezus zegt, als we weer teruggaan naar Johannes, dan zegt hij in vers 27, nadat hij zegt, vrede laat ik u, en dat woordje u, daar mag je je eigen naam voor invullen. Vrede laat ik voor jou, voor u, vul uw eigen naam erin, die vrede die is er. Je hoeft echt niet zonder die vrede door dit leven te gaan. Tweede wat hier staat, mijn vrede geef ik u. Is dat dezelfde vrede? Het lijkt wel of de Jezus het over een ander soort vrede heeft. Nou, misschien wel heel eenvoudig om dat zo uit elkaar te houden. Als de Jezus heeft vrede laat ik u, dan heeft de Jezus over de vrede met God. De vrede met God. En als de Jezus dan verder spreekt, mijn vrede geef ik u, dan gaat het meer over de vrede van God. De vrede die God in het hart van de Jezus gelegd heeft. Dat is zo'n geweldige vrede. Zo'n geweldige rust. Dat is een vrede die alle verstand te boven gaat. Nou, daarover kunt u bijvoorbeeld lezen in Filippenzen 4. In Filippenzen 4, daar staat over die vrede. Filippenzen 4, vers 4. Kunt u ook vinden en ook zien hoe je die vrede kunt ervaren in je leven. Filippenzen 4, vers 4, daar staat. En dan moet u weten dat Paulus hier schrijft aan een gemeente in Macedonië. Het is de eerste gemeente van Europa waar Paulus kwam vanuit Turkije. En toen hij daar kwam in Filippi, werd hij al gauw gegeeseld, in de gevangenis gegooid, met zijn voeten in blok. En hoe is het dan mogelijk dat Paulus en zijn maatje Silas, daar in de gevangenis, met hun voeten in een blok, met bebloede ruggen, midden in de nacht, toen het donker was, konden zingen? Spreekt dat niet van vrede? Spreekt dat niet van een vrede die eigenlijk alle omstandigheden, alle verstand te boven gaat? Hebben zij misschien dat lied gezongen? Als er storm in je leven komt, zie maar rustig op Jezus. Wees maar stil, wat we net ook gezongen hebben, hij die rustig en stil. Als dat lied toen gecomponeerd was, had ze het misschien wel gezongen. Ik weet niet precies welke liederen ze gezongen hebben. Maar zeker liederen waarin ze de vrede van God mochten ervaren in die moeilijke situaties. Nou, wat staat hier? Paulus zegt hier tegen de Filippenzen, verblijd u in de Heere als alle omstandigheden gunstig zijn. Staat het er? Nee. Verblijd u in de Heere te allen tijden. Dat is een blijdschap die niet zo van je gevoel afhangt. Dat is een blijdschap die niet zo van je omstandigheden afhangt. Maar dat is een blijdschap die afhangt van je relatie met God. Want wat staat er dan? Wederom zal ik zeggen, verblijd u, uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. En dan komt het. Wat is de bron van blijdschap? Wat staat er? De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat er bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En dan komt het. En dan staat er niet en de vrede met God, maar dan staat er en de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, die je niet kunt begrijpen, niet kunt beredeneren waarom dat je blij bent, maar die vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Oh, wat kan je hart soms trillen? Wat kun je van binnen soms gestrest zijn? Wat kun je van binnen soms onrustig zijn? Wat kunnen je gedachten, hè? Wat hier staat, hij zal je gedachten boeden. Wat kunnen je gedachten je soms zo meenemen en je helemaal in de depressiviteit sleuren? Negatieve gedachten. Die vrede van God, die wil ons daarboven plaatsen. En dat is hetgeen waar de Jezus over spreekt, moet je nagaan, net voordat hij gevangen genomen wordt. Net voordat hij gekruisigd wordt. Net voordat hij het grootste, het zwaarste werk moest doen, wat ooit iemand hier op aarde moest doen, spreekt de Jezus over zijn vrede. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat de Jezus, ondanks dat alles wat er over hem heen zou komen, en hij wist het, toch spreekt van die vrede die hij in ons wil geven. Nou, daar kun je naar verlangen, hè? Daar kun je naar verlangen, naar die vrede. Naar die innerlijke rust. Met alles wat er ook op je afkomt. Die rust en die vrede. Het gaat niet over die gelatenheid. Helemaal niet. De Heer Jezus heeft niets gezegd over dat je alles maar gelaten over je heen moet laten komen. Dat je als het ware murgenslagen bent en dat je helemaal niets meer interesseert. Daar gaat het niet om. Maar dat je werkelijk echt die diepe vrede van de Heer Jezus mag hebben. Mijn vrede geef ik u. Dat is die vrede die de Heer Jezus zelf tijdens zijn aardse leven in gemeenschap met God ervaren heeft. Dat is nou die vrede die de Jezus had toen hij op het schip lag. Terwijl de discipelen bezig waren om het schip overeind te houden en boven het water te houden. Wat lezen we? En Jezus sliep op het schip. Dat is helemaal geen onverantwoord gedrag. Maar dat was die volkomen vrede van de Jezus. Dat was nou die vrede die de Jezus had toen hij tegenover Pilatus stond. Of tegenover het Sanhedrin. En dat de Jezus al de beschuldigingen allemaal maar over zich heen liet komen. En toch die innerlijke vrede van God in zijn leven ervoer. Dat was de reden waarom dat de Jezus vanuit die vrede stil kon lijden aan het kruis op Golgotha. Mijn vrede geef ik u. Mensen, wat een vrede. Deze vrede wil hij ons geven. En dan zal ik er twee dingen bij zeggen. Deze vrede wil hij ons geven onvoorwaardelijk. En voor altijd. Die neemt hij ook nooit meer terug. Verlangt u naar deze vrede? Wenst u deze vrede in uw hart? Waar vind je die vrede dan? Hoe krijg je die vrede? Nou, misschien is het goed om dan één bladzijde om te slaan in uw Bijbel en naar Johannes 16 te kijken. Daar zegt er Jezus in vers 31, Johannes 16 vers 31. Jezus antwoordde hun, gelooft gij thans? Dat vond de Jezus zo belangrijk, geloof nou in mij. En geloven is niet alleen maar geloven dat Jezus bestaat, maar het woordje geloven, misschien wel goed om dat heel eventjes even terzijde, eventjes u ja, toch duidelijk te maken. Het woordje geloof in het Hebreeuws heeft een viervoudige betekenis. Ten eerste, het betekent op iemand vertrouwen. Echt iemand vertrouwen. Ten tweede, bij iemand schuilen. Ten derde, op iemand kunnen wachten. En ten vierde, je verantwoordelijkheid aan iemand toevertrouwen. Dat is eigenlijk het woordje geloof in het Hebreeuws. Dus geloven betekent niet zomaar van hij bestaat. Of het is wel waar. Maar werkelijk echt een complete overgave aan hem. Op zijn tijd. Bij hem veilig. Op hem bouwen. Hem vertrouwen. Gelooft gij thans? En dan zegt de Jezus ook zo mooi. Zie, de uren komt en is gekomen dat gij verstrooid wordt. Een ieder naar het zijne. En mij alleen laat. Vreselijk, hè? De heer Jezus die wist het. Ze zullen hem allemaal in de steek laten. De heer Jezus die 3 jaar lang heel dicht, heel close met zijn discipelen, met zijn apostelen opgetrokken is. Dag en nacht. Jullie zullen me allemaal alleen laten. En wat zegt de heer Jezus dan? En toch ben ik niet alleen. Want de Vader is met mij. Mooi, hè? Toch ben ik niet alleen. Want de Vader is met mij. Kent u dat stukje uit Psalm 23? Dat David zegt, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Broeders en zusters, en daar komen we even terug bij het eerste wat Christus ons nagelaten heeft, de vrede met God. En omdat we vrede met God hebben, omdat de verbinding tussen God en ons hersteld is, mogen we weten dat hij altijd bij ons is. Hij verlaat ons nooit. Hij is er altijd. Weet je, dat? Ik denk dat wij daar in ons dagelijks leven veel te weinig rekening mee houden, omdat we God niet zien. Dat we er ook niet over nadenken dat God er altijd is. En ook bij ons is, door die vrede die Christus ons gelaten heeft. Vandaar dat er Jezus zegt, en de Vader is bij mij, en dan zegt hij, dit heb ik tot u gesproken, en dan komt het prachtige stukje, opdat gij in mij vrede hebt. Mooi, hè? In de wereld leid je verdrukking, maar in mij heb je vrede. Als we in de wereld vrede zoeken, dan zul je teleurgesteld worden. Er is maar één plek waar je werkelijke, echte vrede kunt vinden. Die jij zegt, in mij heb je die vrede. Dat is de enige plek waar je die werkelijke vrede kunt vinden. Heb je die vrede al gevonden bij de heer Jezus? Er staat zo mooi in de Efezebrief. Hij is onze vrede. Hij is de vredevorst. Tot slot, dan zegt de Jezus in Johannes 14, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, maar niet gelijk de wereld die geeft. Oh ja, de wereld biedt ons ook heel wat aan. De wereld biedt ons ook vrede aan. We hebben er net iets over gehoord. Er staat zelfs in de Bijbel dat er straks iemand zal komen. En als je zo kijkt naar de huldiging of de installatie, de inauguratie van Barack Obama, dan denk je eigenlijk, als je dat ziet, hoeveel miljoenen mensen daarnaar gekeken hebben. Dat de wereld toch wel klaar is voor een wereldleider. Ja, toch? De wereld is wat dat betreft maar een dorp geworden. En de wereld is klaar voor een wereldleider. U weet ook dat de Europese Unie op zoek is naar een leider voor de Europese Unie. En dat zelfs de naam van Jan-Peter Balkenende in Brussel circuleert. Zou dat misschien de leider van Europa kunnen worden? Men is op zoek naar een wereldleider. En deze wereldleider wordt in de Bijbel genoemd de, ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen, de mensheid is op zoek naar een Messias. En deze Messias zal zich openbaren als de Christus, de Antichrist. En dan staat er ook in de Bijbel dat in 1 Thessalonicenzen 5, dan zullen de mensen zeggen, als deze man zal opstaan, vrede, vrede, geen gevaar. En dat is een valse vrede. Dat is een vrede die vanuit de mens zelf komt. Dat is een vrede die uiteindelijk de mens zelf gevangen zal nemen. Ach, als je alleen maar denkt aan de vrede die deze wereld ons biedt. Bijvoorbeeld, ja, moet je eens kijken naar de financiële crisis. Hoe mensen zo wijs gemaakt zijn van, joh, er zal met jouw financiën niks gebeuren hoor. Met jouw aandelen zal niks, je wordt slapende rijk. En wat hebben ze mensen in deze wereld financieel als het ware vrede willen geven. En er hoeft maar iets te gebeuren en het is allemaal weg. Zo zelfs dat een aantal weken geleden een miljardair zichzelf van het leven berooft. Omdat het leven voor hem geen enkele zin meer heeft. O, er wordt u heel veel vrede aangeboden in deze wereld. Maar het is allemaal bouwen op zand. Het is allemaal tijdelijk. Alleen de vrede die God geeft, daardoor word je nooit beschaamd. Daar zit een rots onder, daar zit een fundament onder. En weet je, uiteindelijk mag je weten dat er iemand zal komen. De Heer Jezus. En die heeft gezegd, toen hij afscheid nam van deze wereld, dat hij nog een keer terug zal komen. Dan niet eenvoudig, in nederigheid, in een stal geboren. Maar dan zal de Heer Jezus als de vredevorst komen. En weet u, we hebben vanavond dat prachtige vers gelezen aan het begin van deze dienst. En hij zal zitten als koning, heersen over de hele wereld. En weet u waar hij zal zitten? Hij zal zitten op de troon van David. Nou, ik zal u eerlijk vertellen. De troon van David heeft nog nooit op een andere plaats gestaan dan alleen in Jeruzalem. Die troon van David staat niet in Rome, waar men denkt van het koninkrijk van God is al begonnen. Die troon van David staat niet in de synode van de protestantse kerk. Die troon van David, die staat niet in de hemel. Die troon van David, die zal straks in Jeruzalem hier op aarde staan. En dan zal de Jezus terugkomen als de vredevorst. En vanaf de troon van David over deze wereld regeren. Wat een vrede zal dat zijn. Een valse vrede die nu aangeboden wordt. Een valse vrede waar heel veel mensen voor door de knieën zullen gaan. Waar heel veel mensen zelfs ook gedood zullen worden omdat ze de antichrist niet zullen aanvaarden. Maar dan komt Christus terug met de ware vrede. Wat een geweldig moment zal dat zijn. Verlangen naar vrede. Vrede. Nu al in ons hart. Straks, als de vredevorst komt, voor altijd op deze wereld. Verlangt u er ook naar? Heeft u die vrede? Amen. We gaan met elkaar een lied zingen. Lied 64 uit de bundel Johannes de Heer. Lied 64, waarin we zingen dat ook als het moeilijk wordt, we hand in hand met de Heer Jezus mogen gaan. En ik zou voor willen stellen dat als we het laatste couplet zingen, het vierde couplet, dat het koor nooit alleen zich op gaat stellen voor de laatste drie liederen die ze voor ons gaan zingen.
Thank you.
als je ontdekt hebt dat God een plan voor je leven heeft. Ga je er naar verlangen om door hem gekozen te worden. Veel zaken en situaties komen in een ander perspectief te staan. Dit lied is een blijmoedige overgave aan Gods plan voor je leven. Alles wat eens zo belangrijk was, doet er niet meer toe. Ik zal alles achterlaten en u volgen, want u bent mijn verlangen. Ik laat alles achter mij.
Thank you.
Hartelijk dank voor deze prachtige liederen. En we hebben er heel erg van genoten. Dankjewel. We gaan met elkaar de Heer danken voor deze avond. Heer, wat is het geweldig dat we mogen weten dat u met vrede naar deze wereld gekomen bent. Dat er gezongen werd boven de velden van Efrata, vrede op aarde. Dank u wel, Heer Jezus, dat u, toen u van deze aarde weer terugging naar de hemel, dat u zei, vrede laat ik u. En dat u nu gezegd heeft, Heer, dat u ons uw vrede wilt geven, dwars door alle moeilijkheden heen. Heer, en storm, moeite in ons leven zal ons niet gespaard worden. Maar één ding weten we zeker, Heer Jezus, u heeft het zelf gezegd, jullie zullen me allemaal alleen laten, maar de Vader is bij mij. Heer, zo mogen we ook vanavond weten, als we hier vandaan naar huis gaan, dat u met ons meegaat. Dat u het zelf gezegd heeft, Heer Jezus, zie, ik ben met je al de dagen, tot het moment, Heer Jezus, dat u terug zult komen. En dat hier op aarde, op de troon van David, in Jeruzalem, uw vrede rijk, uw duizendjarig Messiaans vrederijk op aarde gevestigd zal worden. En u als de grote David zult heersen. Nu al in ons hart, maar straks wereldwijd op deze aarde. Heer, wat een geweldig moment zal dat zijn. Dank u wel voor het voorproefje wat we nu al mogen ervaren. En wilt u zo met uw vrede met ons meegaan naar huis. Dank u wel voor de liederen, dank u wel voor het koor Nooit Meer Alleen. En voor uw vraag, Heer, wilt u hen ook op de plaatsen waar ze zingen ook hen tot zegen stellen. Ik wil u bidden voor de komende week dat we ook als gemeente uw zegen mogen ervaren. In alle activiteiten die er zijn, dat we het niet zomaar doen van, nou ja, we willen als gemeente actief zijn, maar dat we het juist doen als gemeente die er voor u wil zijn. Heer, dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan deze samenkomst afsluiten en natuurlijk wil ik u ook uitnodigen om straks nog een lekker kopje koffie te drinken of een kopje thee. Er is een boekentafel achteraan waar u ook boeken en kaarten en allerhande materiaal kunt vinden. Dus ja, laten we nog eventjes met elkaar napraten over de dienst die we gehad hebben. Het is belangrijk om erover te blijven praten, want dan gaat het verhaal en dan gaat het de boodschap ook verder. We gaan deze samenkomst afsluiten met lied 58 uit de bundel Opwekking. De vrede zij met u. 58. En ik zou voor willen stellen dat we de eerste drie coupletten zingen voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. En ach, laten we het met elkaar staande zingen. Wil geven. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle, bemoedigende gemeenschap van de Heilige Geest, die ons nooit zal verlaten, met ons allen zijn, totdat de Heer Jezus terug zal komen. En zoals we dat net in het laatste, ene laatste lied gehoord hebben, dat u ons als een bruidsgemeente tot u zult nemen, om voor eeuwig bij u te zijn. Maranatha, Jezus, kom spoedig terug. Halleluja. Amen.